Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden van Radio Maria, welkom op De Rots in de Branding van vandaag. Een uitzending met een heel bijzonder thema. We lopen naar het einde van de zomervakantie toe. De scholen herbeginnen. Voor velen begint een nieuw werkjaar, of tenminste voor degenen die in augustus verlof hadden. Terug meer files en files. In vele gezinnen het gerij met de kinderen naar school, maar ook naar de muziekschool of de sportvereniging en noem maar op. En voor vele opa's en oma's het regelmatig inspringen enzovoort. Enzovoort. En sommigen zien er naar uit, en anderen weer niet of toch minder. En dan gebeurt er soms het volgende. En ik stel voor onmiddellijk met een lied te starten om dit duidelijk te maken. En sommigen gaan misschien een beetje opschrikken van het lied. Maar het is echt komisch bedoeld, zeker niet spottend, maar dan toch met een zekere kleine boodschap in die jullie wel zullen verstaan. En dit wordt dan ook het thema van dit komende uurtje radio. En daar gaan we.
Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Alles is voor mij ontzettend moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf, daarom ben ik vaak zo moe. Heel veel dingen zijn zo moeilijk dat ik ze gewoon niet doe. En doe ik wel een keertje iets, wordt het heel vaak niet gewaardeerd. En daarom gaan veel andere dingen automatisch ook verkeerd. Ik kan vaak ergens niet meer helpen, want dan heb ik ergens pijn. Dat vind ik zelf ook heel vervelend, dat ik er dan niet bij kan zijn. Ik sta natuurlijk ook veel liever altijd voor de mensen klaar. Maar ja, ze moeten maar begrijpen, mijn bestaan is heel erg zwaar. Ik heb een heel zwaar leven. Nee, maar echt heel zwaar. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik zeg ook best wel vaak een afspraak op het laatste moment af. Dan hebben mensen al gekookt, maar ja, ik ben opeens back off. Ik vind, ja, ze moeten maar begrijpen dat ik een heel zwaar leven heb. Het is bij hun gewoon vaak vloed en bij mij gewoon vaak app. Soms dan sta ik bij de kassa, alles moet daar vlug, vlug, vlug. En dan ben ik iets vergeten, moet ik helemaal terug. Alle mensen moeten wachten en dat vinden ze niet fijn. Maar ja, dan zien ze ook een keertje hoe het is om mij te zijn. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee, maar echt waar. Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar. Ik neem het leven heus zoals het komt. Maar ja, vaak komt het niet. Nee. En dan zit ik maar te wachten en het geeft mij veel verdriet. Het geluk wordt heel veel mensen zomaar gratis toegespeeld. Ik begrijp ook niet dat God de boel zo ongelijk verdeelt. En straks lig ik op mijn sterfbed en dan lig ik in mijn graf. En dan denk ik, het is zwaar geweest, gelukkig is het af. En ze zullen bij hun praatjes ook wel zeggen, het is waar. Oh, wat was het leven van die vrouw, verschrikkelijk zwaar.
En dit was Brigitte Kaandorp, Nederlandse cabaretier, met Ik heb een heel zwaar leven. Ze vindt het niet haar missie de wereld te gaan verbeteren, maar wel te entertainen met hier en daar het raken van een gevoelige snaar. Ik gaf dit lied als inleiding op het thema van vandaag. Uiteraard gaat het hier niet om te spotten met al die mensen die inderdaad echt een zeer zwaar leven hebben. Maar het gaat hier over de wijze hoe we ermee kunnen omgaan. Bij problemen en zware tegenslagen blijven we bij de pakken zitten, niets doen? Of gaan we al meteen klagen en zagen bij de minste tegenslag? Is er een alternatief? En we halen even een anekdote op met onze overleden paus Franciscus. Ooit hing hij een affiche op aan de deur van zijn kamer in het Santa Marta-huis. Het was een affiche met een verbodsteken en met de grote letters in het Italiaans Vietato Lamentarsi, verboden te klagen. En de paus had deze affiche bekomen van de Italiaanse psychotherapeut Salvo Noe en samen met een boek. Dit boek trouwens bestaat ook in het Frans onder dezelfde titel Défense de se plaindre, uitgegeven bij Arteige, verboden zich te beklagen. En het was de katholieke website Aletea die er ooit een samenvatting over gaf met als titel Goede reflexen om zich gewoon te maken om te stoppen met klagen. En in het boek passeert in revue de redenen, min of meer bewust, die er ons toe aanzetten om te klagen. En er is voor eerst een slechte gewoonte, soms reeds ingeburgerd sinds onze kinderjaren, die we meekregen hebben, als we onze ouders veel hebben horen klagen. Daarbij komt dat de mens een wezen is die uit zichzelf al snel diep ontevreden kan zijn, omdat de mens van nature altijd wanhopig op zoek is om een zin te geven aan zijn of haar bestaan. Klagen, zelfs voor futiliteiten, zou een teken zijn van deze chronische ontevredenheid. Klagen is ook een middel om anderen te manipuleren, door een gevoel van pijn of medelijden op te wekken en om een potentiële verlosser te kunnen strikken. Ten slotte kan het klagen ook een bron zijn van een vorm van egocentrisme en gebrek aan empathie. Alsof alles wat mij overkomt het gevolg zou zijn van een soort van samenzwering van het hele universum tegen mijn kleine persoontje. Welke reflexen stelt psychotherapeut Salvo Noe dan voor om minder een neiging te hebben om te klagen? De auteur ontkent, voor eerst zeker niet, de moeilijkheden van het leven. Maar hij is er wel van overtuigd dat de oplossing niet ligt in het klagen, maar eerder in de wil om te handelen en om je situatie te verbeteren. En hij citeert daarbij dominee Martin Luther King die ooit zei: je bent misschien niet verantwoordelijk voor een bepaalde situatie waarin je je bevindt, maar je wordt het wel als je niets doet om er iets aan te veranderen. Salvo Noe nodigt ons dus uit te handelen in plaats van te kreunen en te klagen, om onze klachten om te zetten in voorstellen en oplossingen, om door concrete acties te gaan van negatief naar positief, om zelf de acteur van ons leven te worden, in plaats van eronder te lijden. Ons bestaan hangt af van onze beslissingen en niet van de omstandigheden waarin we terechtkomen. Een tweede raad die de auteur ons geeft is de volgende. Het feit dat we klagen is ook gebonden aan de wijze hoe we het leven opvatten. Sommigen zullen al heftig beginnen klagen voor een futiliteit. Anderen klagen dan weer niet, zelfs niet bij een harde tegenslag in het leven. Sommigen bezitten inderdaad een buitengewone innerlijke kracht en worden niet snel ontmoedigd door tegenslagen. Dit noemen we de optimisten. Optimist zijn, aldus Salvonoé, wil niet zeggen dat alles goed gaat, maar dat alles onder controle kan gehouden worden. En zo haalt de auteur een uitzonderlijk voorbeeld aan van een Italiaanse autopiloot die beide benen verloor bij een crash tijdens een wedstrijd. En deze piloot getuigt: toen ik wakker werd zonder mijn benen, heb ik me gefocust op de helft van mijn lichaam die er nog was en niet op het deel dat weg was. En zo kunnen tegenslagen toch kansen worden om te groeien. Dus deze tweede raadgeving bestaat erin de realiteit op een andere wijze te bekijken, dus jezelf focussen op wat nog kan en niet meer op wat niet kan, waarbij je dan in een zwart gat dreigt terecht te komen. We moeten, zegt hij, procreatief zijn. We moeten ons focussen op onze capaciteiten om iets te doen, om iets op te lossen, om op te bouwen. Klagers daarentegen focussen zich op hun onmacht, waardoor ze zich niet in staat achten iets te kunnen veranderen. En ze worden zelfs slachtoffer van de gebeurtenissen en schuiven zelfs de schuld naar de anderen. Ze zoeken excuses. Ze stellen onproductieve vragen. En de auteur verklaart dat een klager echt cordati klaagtaal, ik kan er niets aan doen, moet verlaten. Een klager moet duidelijk beslissend zeggen: ik zal alles doen wat in mijn mogelijkheden ligt. En psychotherapeut Salve Noé in zijn boek haalt zelfs een homilie aan van paus Franciscus in het Santa Marta-huis. En het was het evangelie van de Emmausgangers, die na de dood van Jezus Jeruzalem ontmoedigd verlieten, nadat ze zoveel van Jezus hadden verwacht. En paus Franciscus had toen gezegd: de leerlingen klaagden en sloten zich op in zichzelf. Ze hadden de indruk voor een muur te staan. Wij hadden gehoopt dat het Jezus was die Israël zou bevrijden. Nochtans, op dat ogenblik stapte de Heer naast hen, maar ze herkenden hem niet. En paus Franciscus vervolgde toen: maar dat gebeurt ook met ons. Als we treuren, loopt de Heer ook met ons mee, maar we zien hem niet. Zo erg zijn we soms gefocust op de redenen die we hebben om te klagen. En paus Franciscus besloot toen heel duidelijk: klagen is een kwaad. Het is slecht, want het ondermijnt onze hoop. En hij vervolgde: als iets niet gaat, laten we dan onze toevlucht zoeken bij de Heer. Hebben we vertrouwen in de Heer die ons voortdurend vergezelt op onze weg? De Heer is geduldig en hij weet hoe hij ons uit deze situatie kan halen, ook tijdens de donkerste uren. Laten we nooit vluchten in het klagen. Het doet ons pijn en maakt ons ziek, aldus wijle paus Franciscus. Tot zover dit artikel uit Aletea, waarin het boek besproken werd van psychotherapeut Salvo Noé. Het is hoog tijd voor een lied. De auteur gaf daar als voorbeeld de houding van dominee Martin Luther King, en ik herhaal ze even: je bent misschien niet verantwoordelijk voor een bepaalde situatie waarin je je bevindt, maar je wordt het wel als je niets doet om er iets aan te veranderen. Dus handelen in plaats van te klagen was een van de grote raadgevingen. En van Martin Luther King herinneren we ons zijn legendarische toespraak: I have a dream. Ik heb een droom dat op een dag God een weg zal banen voor al zijn kinderen.
Stumbling blocks are all in my way. Still, I have a dream. And regardless to what happens today, still, I have a dream. I dream about a day. There won't be no black and white, nothing but God's children walking in the light. Deep in my mind I can see the unforeseen, because I have a dream. I have a dream today about a world. By the color of their skin. Yeah. still have a dream.
Sing it with me now. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah.
I have a dream.
Oh, yeah. I have a dream. Dream this evening.
En dit was Cynthia Scott met I Have a Dream. Ik heb een droom dat op een dag God een weg zal banen voor al zijn kinderen. Beste vrienden, wat dachten jullie om nog wat het thema niet klagen verder uit te diepen? Klagen is tenslotte een gevolg van het feit dat we bepaalde gevoelens laten binnenkomen in ons hart. Negatieve gevoelens ten gevolge van omstandigheden die ons overkomen of waarin we volop, als het ware, vastzitten. Maar uiteindelijk kunnen we dit uitbreiden naar een verscheidenheid aan negatieve invloeden die op ons kunnen afkomen. En op diezelfde katholieke website Alethea vond ik een artikel met als titel De techniek van de woestijnvaders om negatieve gedachten onder controle te houden. Hoe ze controleren dat ze geen obsessie worden. En de inhoud is ook weer gebaseerd op een boek van psychoanalist en medisch bioloog Jean-Guillaume Xéry. Petit traité d'écologie intérieure. Prenez soin de votre âme. Uitgegeven bij Le Cerf. Vrij vertaald, kleine verhandeling over innerlijke ecologie. Zorg voor je ziel. En ecologie is een zeer populair woord vandaag de dag. Maar het geldt ook voor onze innerlijkheid. De woestijnvaders waren kluizenaars. Die in de eerste eeuwen leefden in hutjes of in grotten, zelfs op een kolom of in een boom, in de woestijnen van Mesopotamië, Egypte, Syrië en Palestina. En zij zochten een leven op in de eenzaamheid, handenarbeid, contemplatie en de stilte met de bedoeling te groeien in spiritualiteit. En zij waren overtuigd van de intieme eenheid van het lichaam, de ziel en de geest. Want voor hen lagen aan de basis van de ziekten van de ziel ongecontroleerde gedachten. En het middel om de controle te houden over je gedachten is het bewaken van het hart. En zo vind je een aantal ziektes van de ziel, geclassificeerd door woestijnvader Evagrius van Pontus uit de 4e eeuw. Namelijk hebzucht op alle gebied, ziekelijke neigingen naar geld, droefheid, agressie, luiheid, seks, ijdelheid en hoogmoed. En deze 8 ziekten hebben een gemeenschappelijke ziektebron. En zij noemen het het narcissisme, een uitgesproken liefde voor zichzelf. En een van de mechanismen of oorzaken daarvan is een ongecontroleerde verbeelding die onze geest volledig heeft bezet. En zo ontstaan dan verschillende scenario's van zaken die verkeerd aflopen, van tegenslagen, die onmiddellijk als een ramp worden bekeken, of ook pornografische verbeeldingen, onverdiende eerbetuigingen. Het zijn als onjuiste en onrustige inwendige films die men door het hoofd laat passeren. Maar de woestijnvader vermeldt dat we in staat moeten zijn om ze onder controle te kunnen houden. En zo vermeldt woestijnvader Johannes Damascus in een van zijn geschriften wel dat we altijd het theater zijn van allerlei gedachten en gevoelens die op ons afkomen en ons vertroebelen. We zullen daar altijd mee geconfronteerd worden. Maar of deze gedachten en gevoelens, tenslotte bekoringen, in ons blijven of niet, of dat ze leiden tot passies of niet, dat ligt wel in onze handen. Dus de vraag is, als ze op ons afkomen, wat doen we ermee? Stemmen we erin toe of niet? Voeden we ons daarmee of niet? En voor deze woestijnvaders kwam het erop aan een toestand te bereiken die zij noemden hesychia of rust, namelijk een diepe, inwendige toestand van vrede, kalmte, rust, stilte en eenzaamheid nodig voor een geestelijke aanschouwing van de mensen en de dingen en de kennis van God. In het Grieks spreekt men van nepsis of waakzaamheid. Het is het observeren van alle gedachten die binnentreden in ons hart, om ze te kunnen onderscheiden welke goed zijn en slecht zijn. Er zijn uiteraard ook goede beïnvloedingen. Welke opbouwend en herstellend zijn. En welke de bron zijn van verleiding en obsessie. En de woestijnvader stelde vast dat zuivere gedachten leiden naar een vreedzame toestand en onzuivere naar een troebele, onrustige toestand. En woestijnvader Evagrius van Pontus schrijft: wees aandachtig voor jezelf. Wees de portier van je hart en laat er geen enkele gedachte binnenkomen zonder ze eerst in vraag te stellen. Dus het bewaken van het hart is essentieel van belang, dus wat we binnen laten komen of niet. En het doel is om in volle vrijheid niet gedomineerd te worden door allerlei gedachten, maar steeds in een rust te blijven. En zo komen we bij de dag van vandaag. De auteur van het boek sluit dan aan met de neurowetenschappers van vandaag. Omdat we vandaag leven in een digitale wereld vol met hyperstimulaties die op ons afkomen en die onze innerlijkheid dreigen te verstoren, en dat op verschillende domeinen. Denken we aan onze smartphone, bijvoorbeeld. Voeding, materiële goederen, seksualiteit, vrije tijd, zelfbeeld, oppervlakkigheid, minachting, treiteren, spotten enzovoort. Ook is er de dictatuur om onmiddellijk beschikbaar te moeten zijn en moeten we soms als het ware 3 à 4 beslissingen nemen in een seconde. En de traditie van de woestijnvaders en de neurowetenschappers van vandaag komen dan toch overeen op 1 punt. We moeten de controle terug in handen nemen over onze aandacht van wat op ons afkomt en afwegen wat goed is voor onze psyche, maar ook vooral voor de zielsgezondheid. En zo spreken de woestijnvaders van de bewaking van ons hart, om attentievol te zijn aan de gedachten die in onze ziel willen binnensijpelen. Beste vrienden, we gaan dat even laten berusten Ik denk hoog tijd voor een ontspannend lied terug. En we gaan luisteren naar Reni en Elisa Krijgsman. En de titel, ja, die is overduidelijk en vat zowat samen wat we hebben overlopen.
Stel jezelf eens de volgende vraag. Hoe gaat het eigenlijk met mij vandaag? Wees eens eerlijk voordat je iets zegt. Het gaat hier niet zozeer om goed of slecht. Met elk been ben je uit bed gestapt en voel je snel op je teentjes getrapt. Zijn je gedachten altijd positief of zijn ze nou juist niet bepaald lief? Adem in, adem uit en neem dan dit besluit. Mij hoor je niet klagen, ik piek er niet over. Mij hoor je niet klagen, ik denk er niet aan, want als God besluit met me om te gaan, wie ben ik om dat in de weg te staan? Mij hoor je niet klagen, dus dat doe ik dan ook niet. Stel jezelf eens de volgende vraag. Wat wil God eigenlijk met mij vandaag? Heb jij hem wel eens die vraag gesteld? Of weet je het misschien zelf ook wel? Vind je dat je tevreden bent? Of hangt dat af van hoe jij je voelt? Ben je blij als je 's ochtends wakker wordt? En ervaar je dat nog als genade van God? Adem in, adem uit en neem dan dit besluit. Mij hoor je niet klagen, ik piek er niet over. Mij hoor je niet klagen, ik denk er niet aan, want als God besluit met me om te gaan, wie ben ik om dat in de weg te staan? Mij hoor je niet klagen. Want wie al zijn geluk bij God blijft zoeken, die zal weer lachen en vrolijk zijn. En wie God kent als redder in de nood, die blijft maar roepen, God is zo groot. Met mij vandaag. Mij hoor je niet klagen. Zei je wat? Mij hoor je niet klagen. Na 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 na. Mij hoor je niet klagen. Ik piek er niet over. Mij hoor je niet klagen. Ik denk er niet aan. Want als God besluit met me om te gaan, wie ben ik om dat in de weg te staan? Mij hoor je niet klagen, dus dat doe ik dan ook niet.
En dat waren Reni en Elisa Krijgsman met Mij hoor je niet klagen.
Welkom bij Radio Maria.
In een mensenleven is er een bepaalde periode die ook zeer gevoelig kan liggen. En ik heb het over de midlife-crisis. Een periode waarbij sommigen onder ons het soms niet goed meer zien zitten met gevoelens van ontevredenheid, moedeloosheid, ook klagen en bij de pakken blijven zitten. En dit sluit ook goed aan bij ons thema van vandaag en vooral over wat de woestijnvaders aanraden over de aanpak van wat allemaal op ons kan afkomen en hoe we er dan mee omgaan. En we keren nogmaals terug bij wijlen Paus Franciscus. Hij kon zo op zijn manier bepaalde thema's bijzonder aanraken. En zo had hij het inderdaad over deze midlife-crisis in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen, maar gevuld met priesters. En hij omschreef deze periode als een tijd van talloze bekoringen. Een priester in het midden van zijn levensjaren kent niet meer die eerste gevoelens, aldus de paus. En zo een midlife-tijd is een snoeitijd. Voor een priester is de tijd tussen de 40 en de 50 doorslaggevend. Het morele perfectionisme valt weg, de steun van de familie vermindert, de ouders zijn soms ziek, dikwijls begint ook de eigen gezondheid problemen te geven en het vele werk doet ons vergeten zorg voor onszelf te dragen enzovoort. En de paus noemt het, ha, de demon van de middag. Nu, wat de paus vertelde aan de priesters, kunnen we doortrekken naar de leken, zoals binnen een huwelijk, en dat zal de paus ook doen. En de paus raadde vooral een boek aan. Second Appel, de tweede roeping van pater René Voyome, stichter van de kleine broeders van Jezus en kleine zusters van het Evangelie, geïnspireerd op het leven van Charles de Foucault. Het werd uitgegeven in de jaren 60 door Édition du Cerf. Pater Voyome geeft een mooie exegese van de tweede roeping van Petrus aan het meer van Tiberias. Dus daar waar Jezus na zijn verrijzenis aan Petrus driemaal vraagt of hij hem bemint. We herinneren ons dat Petrus even tevoren Jezus driemaal had verloochend. En Paus Franciscus sprak: zoals de Heer ons priesters een eerste keer geroepen heeft, zo roept hij ons voortdurend. En deze eerste roep was sterk. En daarna vergezelt hij ons, roept hij ons dagelijks. Maar er volgt ook een tijd van talloze bekoringen, van een crisisperiode. Bekoringen waaraan men voordien nooit gedacht had. Maar men moet er zich niet voor schamen. Het is de tijd wanneer een priester soms toch onbezonnen dingen begint te doen. Maar het is ook het moment voor een tweede sterke roeping. Een tijd waar een noodzakelijke transformatie nodig is. Want als je in deze crisisperiode zo verder gaat, zonder een stap vooruit te zetten, zult je slecht eindigen. Dit dubbele leven moet onmiddellijk ontmaskerd worden. En best met een beetje humor. En de Heer geeft de paus geeft een voorbeeld. Zie eens, en ik die dacht dat ik mij helemaal aan de Heer gegeven had. En zie nu eens. En de paus vervolgt, men is beschaamd. Maar daarvoor danken wij de Heer, die het ons geeft een beetje beschaamd te zijn. En de paus vergelijkt het dus met het huwelijk. Zoals in een huwelijk gebeurt het dat de verliefdheid, die eerste liefde, wat weg is. Maar er blijft wel iets binnenin, de aanhankelijkheid, die blijft. Het genoegen één van lichaam te zijn, te delen, op weg te zijn, samen te strijden, de echtelijke aanhankelijkheid, die blijft. Dit is zo in het huwelijk. En dit geldt ook voor ons priesters. En Paus Franciscus vervolgde: hoe staat het met de aanhankelijkheid aan mijn bisdom, aan mijn parochie? Want dat blijft. En we moeten op dat moment sterk zijn om een stap vooruit te zetten. En de paus raadde aan: hulp zoeken, onmiddellijk. Een wijze man van onderscheiding zoeken om u te begeleiden. Want het is gevaarlijk op die leeftijd op zijn eentje voor te gaan. En dan is er de Heer. Zeg hem de waarheid, dat je een beetje ontgoocheld zijt omdat die begeestering van in het begin weg is. En er is het gebed van zelfgave, zich aan de Heer geven. Het is hard, maar bevrijdend. Wat voorbij is, is voorbij. En nu komt er een andere tijd, een ander moment in uw priesterleven. En de tijd die rest moet zo goed mogelijk beleefd worden voor een betere zelfgave. De tijd van het eerste afscheid is gekomen. Afscheid nemen van dit voorbije deel van mijn leven om aan een ander, nieuw tweede deel te beginnen. En de paus besloot, dat is wat ik wil zeggen op deze vraag over de demon van de middag. Beste vrienden, we gaan het terug laten bezinken. Tijd voor een lied. Nu, het was een beetje zoeken naar een lied, zoals een soort van midlife song. Ik heb het eigenlijk niet gevonden, dus zocht ik ergens een andere link. Midlife crisis, 40, 50 jaar oud. Bij 50 jaar zegt men, je hebt Abraham gezien. En dan zo kom ik bij niemand minder dan Vader Abraham. Zo is het leven.
Ik kijk steeds naar buiten, hier dicht bij het raam. Ik denk aan ons tweeën en zeg weer je naam. Het is toch zo stil hier, nu jij bent heen gegaan. Ik heb alleen nog een foto, een stil verdriet voortaan. Je bent nu in de hemel, dat is zo ver van hier. De enige herinnering, dat is een stuk papier. Waarom moest dit gebeuren? Ik kan niet zonder jou. Je was toch al die jaren mijn eigen lieve vrouw. Maar zo is het leven, zo moet het zijn. Nemen en geven, wat vreugde en pijn. Als God mij ook komt halen, dan ben ik weer bij jou. Want zo is het leven, mijn kleine lieve vrouw. Onze dochter heeft een kleine, die jij niet meer mocht zien. Ik hoop als ze eens groot is, op jou dan lijkt misschien. De klok die slaat zijn uren, maar nu alleen voor mij. De jaren zijn gekomen, de dagen zijn voorbij. Ik ga nu maar naar buiten en pluk de bloemen af, die jij voor ons eens plantte, en leg ze op je graf. Ik weet wat jij zou zeggen, treur niet meer om mij, want alles in het leven, dat gaat toch eens voorbij. Maar zo is het leven, zo moet het zijn. Nemen en geven, wat vreugde en pijn. Als God mij ook onthoudt.
halen, dan ben ik weer bij jou. Want zo is het leven, mijn kleine lieve vrouw.
Jij bent nu in de hemel, dat is wel ver van hier. De enige herinnering, dat is een stuk papier. Waarom moest dit gebeuren? Ik kan niet zonder jou. Jij was toch in mijn leven, mijn eigen lieve vrouw.
Maar zo is het leven, zo moet het zijn. Nemen en geven, wat vreugde en pijn. Als God mij ook komt halen, dan ben ik weer bij jou. Want zo is het leven, mijn kleine lieve vrouw.
En beste vrienden, ik stel voor deze uitzending op een meer luchtige manier af te ronden. Zoals psychotherapeut Salvo Noe aanraadt, als iets tegenvalt om niet beginnen te klagen, maar iets te doen, om te handelen, om je te focussen op wat je wel nog kan doen. Of zoals de woestijnvaders van te waken over wat er op je afkomt en je hart en je ziel te bewaren. Zo kunnen we allemaal gaan klagen over het onrecht in de wereld, over alle miseries die we horen, en daarom deze getuigenis. In Italië heeft een mevrouw een oma dat ooit goed verstaan. En op diezelfde katholieke website Aletea heb je de rubriek Belles Histoires, mooie verhalen. En in 2018 verscheen de titel Mama of Nonna Irma, 93 jaar, vertrekt als vrijwilligster naar een weeshuis in Kenia. Een prachtig voorbeeld van handelen, in plaats van comfortabel thuis te zitten. Voor deze Italiaanse vrouw was 93 jaar en vrijwilligster zijn niet onverenigbaar. En dit vertrek naar Kenia werd toen op Facebook, voornamelijk onder de Italianen, 13.000 keer gedeeld en 66.000 keer geliked. En als een virus circuleerde dit bericht in de sociale media. Het was haar kleindochter, Elisa Coltro, die dit had geplaatst met twee foto's van haar grootmoeder, met in haar ene hand een wandelstok en in de andere een kleine rode koffer op wieltjes. En ze had toen geschreven daarbij: zie hier mijn oma, Mami Irma, een 93-jarig jong meisje die gisterenavond, het was toen 19 februari 2018, vertrokken is naar Kenia. Maar niet voor een toeristische bestemming, maar naar een weeshuis. Mami Irma uit de regio van Venetië was al weduwe van haar 26 jaar en voedde alleen haar drie kinderen op. En reeds jaren steunde ze dit weeshuis opgericht door een missionaris uit de streek. Maar ze besliste er nu eens zelf ter plaatse 3 weken daadwerkelijk te gaan helpen. Wel samen met haar dochter, de moeder van Elisa. En kleindochter Elisa was vol bewondering en deelde haar enthousiasme op Facebook. En ze schreef: maar kijk haar aan, wie kan haar tegenhouden? In de Italiaanse krant La Repubblica vertelde kleindochter Elisa in De Tijd nog meer. Oma vond dat het niet voldoende was om enkel financieel te steunen, maar ook om er concreet ter plaatse te helpen. Mijn grootmoeder heeft altijd veel van het leven gehouden en heeft zich nooit laten stoppen voor wat dan ook. Haar leven heeft ze altijd toegewijd aan haar gezin en aan het helpen van andere mensen. Voor mij is zij altijd een voorbeeld geweest. Maar de krant vermeldde erbij dat kleindochter Elisa zelf al 2 jaar helpt in de zomer in de kampen met Syrische vluchtelingen in Griekenland. Het zit alleszins in het bloed. Tot zover dit bericht over de 93-jarige Mami Irma. En met wat zoekwerk las ik dat ze overleed in januari 2024 op de leeftijd van 99 jaar. En de kleindochter schreef toen: voor ons, de familie, is het een troost dat zij vredig kon heengaan, zoals later is gebeurd in haar bed en door ons allemaal omringd. Tot in juni was ze nog kerngezond, werkte nog in de moestuin, maar langzaam is ze dan verzwakt, totdat ze ons verliet. Oma, je leerde ons allemaal om nooit op te geven en dat helpende handen alleen maar kettingreacties van schoonheid kunnen veroorzaken. Ik zal je ontzettend missen, oma. Aldus Elisa, de kleindochter. Beste vrienden, een mooi voorbeeld van niet bij de pakken te zitten en zeker niet te klagen, maar te handelen. En daarmee dank ik jullie voor het luisteren en spreken we dus af in een volgende uitzending van De Rots in de Branding. En het volgende slotlied is speciaal opgedragen aan alle oma's. Tot volgende week.
Maar haar mooie stem klinkt nu niet meer. ik zing.